Okay.
Danke. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God is mijn licht, mijn heil, mijn zaligheid. Voor wie zou ik vrezen? Gemeente, de laatste regels van Psalm 27 vers 1 zijn een beetje ingewikkeld. Daar staat eigenlijk zoiets als kwaaddoeners mij proberen te doden, dan zullen ze zelf het onderspit delven. We zingen daarvan Psalm 27 vers 1 en vers 7. gemeente, ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere en zingen we naar de hoofdsom daarvan uit de 10 geboden des Heeren, het 9e vers, och of wij uw geboden volbrachten. Gezang 1 vers 9. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt, bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God in. Dan zult u geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Barmhartige Heere, u die drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden en loven uw heerlijke naam. Zo hoog te loven boven alles wat er te eren is. Heer, want u komt alle lof en eer en aanbidding toe, tot in alle eeuwigheid. Ten diepste draait het toch om u. En geef ook dat we ons dat steeds weer bewust zijn. En Heer, hoe bijzonder dat u uzelf aan ons hebt geopenbaard. Dat u uzelf bekend wilde maken aan ons in onze verlorenheid. Heer, waar zouden we anders heen moeten gaan met onze verlorenheid als u dat niet gedaan had en er geen uitweg geweest was? Dan zouden we omkomen allen in die verlorenheid. Maar u was er. Met uw woord, met uw verschijning, uw openbaring, uw bekendmaking. En zo heerlijk als u uzelf hebt geopenbaard in uw zoon, uw enige die u lief had, maar die u er wel voor over had, opdat we ook zouden weten en zouden kunnen zien wie u bent. in uw heerlijkheid en majesteit, in uw rechtvaardigheid en barmhartigheid. Uw naam zij geprezen. En wij weten ook dat u uzelf nog alles openbaart, ook in het verborgene, in de verborgenheid. Maar daar hebt u toch altijd uw bedoeling mee, om ons maar te lokken en te roepen, opdat we bij u uitkomen. Dat we altijd weer bij u, aan uw voeten terechtkomen. U de gekruisigde. Hoe bijzonder dat u in al uw heerlijkheid en majesteit en liefde uzelf daar geopenbaard hebt. Met uw uitgebreide armen om het verlorene te zoeken, te roepen, te lokken, zalig te maken. Uw bloed hebt u ervoor over gehad. Wij danken en loven uw heerlijke naam. En hoe bijzonder dat u uw geest gaf om ons erin te laten delen. Opdat het ons deel is en we leven uit die genade. Heere, dan wordt ons leven zo goed. Dan wordt het een nieuw leven, een ander leven, een leven op een hoger level, een leven met toekomst. Eeuwigheidsperspectief. Heere, wij bidden, geef dat we daaruit mogen leven, jong en oud. En dat we elkaar daarin ook maar steeds weer mogen bemoedigen en mogen opwekken. In mogen troosten en vasthouden. En waar het nog niet gekend is, geef dat we zoveel uitstralend en doorgeven van uw liefde, dat ook anderen erdoor ingewonnen worden. Heer, we danken u dat we hier als gemeente naar uw naam genoemd weer bijeen mogen zijn vanmorgen in dit gebedshuis, waar uw woord open mag gaan. Wij bidden u, kom met uw geest in rijke mate erin mee. Open onze harten, open onze oren, open ons leven, opdat het voor het eerst of opnieuw open bloeit voor u. U bent het waard dat we in u groeien en bloeien en vruchten dragen, leven uit u en uit uw genade. Heren, wij bidden, vergeef genadig al het zondige. Doe het weg uit uw boek, want anders kunnen we voor u nooit bestaan. Wij bidden, wees ons genadig in deze dienst, in de verkondiging van uw woord. Wat een hoge roeping. En dat voor dienaar uit het stof verrijzen. Heren, maar als u het doet en u erin meekomt, dan zal het gaan en zal het ook zegen hebben. Wilt u het doen? Geef woorden van boven. Wij bidden voor een ieder die een roeping in deze dienst heeft, vanuit het bestuur, ook als de consistoriegebeden gedaan mogen worden, maar ook de inzameling van de gaven tot opbouw van uw gemeente en voor de armenzorg. Heren, wij bidden voor koster, wij bidden voor de organist, opdat de liederen die ons geeft tot leven komen, ook hier in uw huis. Heren, zo bidden we ook voor haar die de techniek bedient. Wees ook haar nabij. En zo ook denken we aan de kinderen in de crèche, de leiding van de crèche. Heren, wilt u ook daar uw zegen gebieden en in kinderharten, maar heel vroeg, dat zaad van uw woord daar toch maar zaaien, of dat het daar zijn werk mag doen. Hoor zo onze beden. Zie in genade neer, om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in de profetie van Daniël. En dan lees ik met u in hoofdstuk 12 de eerste 13 versen uit Daniël 12. En te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen van uw volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe. En te die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En vele van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en andere tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel en die er vele rechtvaardigen als de sterren, altoos en eeuwig. En gij, Daniel, sluit deze woorden toe en verzegelt dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En ik, Daniel, zag en zie, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van de oever der rivier en de ander aan de andere zijde van de oever der rivier. En hij zei tot de man bekleed met linnen die bovenop het water de rivier was, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal zijn? En ik hoorde die man bekleed met linnen die bovenop het water van de rivier was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand van de heilige, van het heilige volk, al deze dingen voleind zullen worden. Dit hoorde ik, maar ik verstond het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zei, ga heen, Daniel, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd worden en wit gemaakt en gelouterd worden, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen en geen van de goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Begelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen stilstaan vanmorgen in de preek bij de eerste drie versen van Daniel 12. En op die tijd zal Daniel opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En in die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En vele van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en andere tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel. En degene die er velen rechtvaardigen als de sterren, altoos en eeuwig. Ik weet dat tot zover de lezing uit de Bijbel en de tekstlezing. We zetten als thema boven de preek ook onze lichamen staan op. We hebben met Pasen stilgestaan bij de opstanding van het lichaam van Christus. Maar dat is een garantie van onze zalige opstanding, zegt onze catechismus. Dus daar willen we vanmorgen onze aandacht op vestigen. Maar wij zingen, als voorbereiding op de preek, op Psalm 73, vers 12 en vers 13 over het leven na dit leven. En, oh ja, ik heb nog wat... Nou, een kleine afkondiging voor u. Wat de diensten voor zondag 21 april Deo Volente betreft, om 10 uur dominee J.W. Hooijdonk uit Oldebroek. En om 6:30 s'avonds dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En de collecten voor vandaag zijn in eerste rondgang voor het jeugdwerk. Nou, dat mag ik toch wel hartelijk bij u aanbevelen. Zoveel jeugd als we in onze gemeente hebben, waar we toch heel dankbaar voor mogen zijn. En de tweede is voor de plaatselijke gemeente van harte aanbevolen. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 98, vers 3 en 4. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Gemeente, jongens en meisjes, het paasfeest ligt nog maar kort achter ons. En toen hebben we herdacht, Heer Jezus is opgestaan. Maar niet alleen opgestaan, nee, opgestaan voor altijd. En dat was nog nooit eerder gebeurd. Er waren al wel eerder mensen opgestaan uit de dood. Denk alleen maar in het Oude Testament aan die zoon van die weduwe uit Sarfat, die door Elia werd opgewekt. En in het Nieuwe Testament, jongens en meisjes, jullie kennen het voorbeeld van die jonge Inaïn, die door de Heer Jezus werd opgewekt. En later Lazarus, de vriend van de Heer Jezus, die al in het graf lag volop en die ook werd opgewekt. En als de Heer Jezus aan het kruis sterft, dan gaan er allerlei graven in Jeruzalem open op dat moment. En dan komen er allemaal heiligen uit de graven die worden gezien door allerlei mensen in Jeruzalem, maar ze moesten allemaal opnieuw sterven. En dat geldt voor de Heer Jezus niet. Hij kwam als het ware het graf aan de andere kant uit. Als je aan de kant eruit komt waar je er weer in moet, ja, dan is het voor een tijd dat je weer levend wordt. Maar de Heer Jezus kwam eruit aan de andere kant. En misschien is er vanmorgen ook wel iemand die denkt, nou ja, dat zou ik nou ook willen. Dat, ja, als ik begraven word, dat ik er weer uit zou kunnen komen aan de andere kant en dat ik altijd zou kunnen doorleven. Maar ja, dat is nu het prachtige van de Bijbelboodschap. Dat kan. Daar heeft de Heer Jezus voor gezorgd. Eeuwig leven. Mensen die opstaan uit hun graven, want de dood is verslonden tot overwinning. De dood heeft niet het laatste woord. O zeker, wij moeten nog wel sterven, als de Heer Jezus niet voor die tijd terugkomt, maar het is maar tijdelijk. Overledenen, en laten we dat altijd heel goed beseffen, overledenen worden maar tijdelijk begraven. Want eenmaal gaan alle graven, waar dan ook, wereldwijd weer open. En wat een troost om te weten als we geliefden gaan begraven die in de Heere mochten sterven, dat we ze maar even aan het graf toebetrouwen en dat dat graf ook weer open gaat. En hoe weet ik dat? Wel, dat belijden we iedere zondag. Iedere zondagavond, ik geloof in de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. Dat weer opstaat eenmaal. En de catechismus, die zegt het heel duidelijk als het gaat over de opstanding van Christus, dat een zeker onderpand is van onze zalige opstanding eenmaal. Dat is geloofstaal. Maar Gods kinderen mogen dat zeker weten, ze zullen mogen opstaan ten eeuwige leven. En de Heer Jezus heeft er ook al over gesproken in Johannes 5. Ik las dat daar dominee de Mots vanavond over hoop te preken. Een gedeelte wat enigszins doorgaat op Daniel 12. Mooi, die verbanden. En de Heer Jezus heeft er daar ook al over gesproken. Hij zegt in Johannes 5 dat velen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En hij zegt erbij, ze zullen eruit gaan. En zij die het goede gedaan hebben, zullen opstaan ten leven. En die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. Heel duidelijk is hier Jezus dat allen die in de graven zijn, zegt hij, allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen en ze zullen eruit gaan. Ik denk ook aan 1 Korinthe 15, het lichaam wordt gezaaid, ja, bij de begrafenis, het wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt gezaaid in oneer, het wordt gezaaid in zwakte, maar het zal opstaan in onvergankelijkheid en in heerlijkheid. en in kracht. Dat komt. Er komt een dag waarop de graven zullen openbreken, de bazuin zal schallen uit de hoogte links en rechts. En ja, dat is de dag van de wederkomst. Weet ik, besef heel goed dat als we dit zo volop delen met mensen uit de wereld, dat dit op fel ongeloof stuit en op felle weerstand. Ook op heel veel vragen. En eerlijk gezegd is het ook niet echt te snappen. Dood is immers dood. En stel nou dat je al 1000 jaar geleden bent begraven. Wat eerlijk gezegd, wat is er eerlijk gezegd nog over van dat lichaam? Stel dat je gecremeerd bent, dat je verbrand bent. Stel dat je verdronken bent in de zee en nooit heeft iemand je lichaam gevonden. Dat de ziel op de een of andere manier doorleeft, dat geloven velen wel. Ook mensen van de wereld. Er zijn vele verhalen, ook allerlei boeken over mensen die bijna doodervaringen hebben meegemaakt. En die hebben dan aan het eind van een tunnel prachtige dingen meegemaakt. Waar ze heel veel over kunnen vertellen. Nou, u hebt vast wel eens een keer misschien een boek daarover gelezen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan dat boek van Pim van Lommel, Eindeloos Bewustzijn, dat zoveel invloed gehad heeft in ons land, ook in kerken. Ik denk ook aan dat andere boek, boeken die op dit moment verschijnen van die neurochirurg Eben Alexander. Hij heeft zich altijd er hard voor gemaakt dat zoiets niet kan. Want zegt hij, ja, mensen die zulke verhalen vertellen, ach ja, hebben dan in hun hersenen op een gegeven moment een zuurstoftekort en dan gaan ze hallucineren en dan krijg je dat soort ervaringen. Maar in een van zijn latere boeken schreef hij dat hij zelf zo'n ervaring heeft meegemaakt. Dat hij nu als wetenschapper vastgelooft dat zoiets bestaat. Maar dit soort boeken, ze gaan alleen maar over een leven na dit leven wat onze ziel betreft. En het gaat helemaal buiten het lichaam om. En bovendien zijn er ook heel veel mensen die helemaal geen christen zijn, die helemaal geen kerkmens zijn en die dan de mooiste ervaringen hebben meegemaakt. Is dat dan overeenkomstig wat de Bijbel erover zegt? De Bijbel heeft het over een opstanding van het lichaam en eeuwig leven voor de ziel, beide. Bovendien heeft de Bijbel het ook over tweeërlei opstanding. Het is een tendens om die tweede opstanding, tot versmaadheid staat er in Daniël, om die in onze tijd zoveel mogelijk te verzwijgen. Dat is ook een beetje een tendens bij heel veel begrafenissen, ook van mensen die nergens aan gedaan hebben ooit. Als ze begraven worden, een opa of een oma bijvoorbeeld, en dat kleinkinderen dan in zo'n dienst vertellen dat opa of oma bij God is, dat hij in de hemel is. Het loopt allemaal goed af. Maar de Bijbel slaat toch andere akkoorden aan. Daniël heeft het over tweeërlei opstanding. Ik denk nog even aan wat de Heer Jezus vertelde over die rijke man. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis denk ik wel. Over een rijke man die altijd maar voor zichzelf had geleefd. Alle eerlijkheid en zo, eten en feest vieren. En die arme Lazarus waar hij nooit naar omkeek. En dan sterft die rijke man. En dan is hij in de pijn. En wat ziet hij dan aan de overkant? Dan ziet hij Lazarus, waar hij nooit naar omgekeken heeft. Dan ziet hij Lazarus in de schoot van Abraham bij God in de hemel. In werkelijkheid kan dat niet hoor, dat je vanuit de hemel contact kunt, vanuit de hel contact kunt hebben met de hemel. Maar goed, het is een gelijkenis en de Heer Jezus wilde wat mee duidelijk maken van niet iedereen staat op ten eeuwige leven. Gemeente, als het gaat over het leven naar dit leven, dan richten we ons heel vaak op het Nieuwe Testament, maar ik vond het wel goed om ook het Oude Testament er eens in mee te nemen. De meest duidelijke tekst, ja, Jesaja 26 is ook heel duidelijk, maar een van de meest duidelijke teksten daarover is toch wel hier in Daniël 12. Over de persoonlijke opstanding der doden. Dit gedeelte, en ook in Jesaja, geeft voldoende aan dat in Israël het algemeen idee toch wel was dat de doden zouden opstaan. Dat was gemeengoed. En vers 1, misschien is het goed om het ook te volgen in de Bijbel. Vers 1 verwijst naar die tijd. En dan denk je, welke tijd is dat? Wel, dat is een tijd, staat erbij, van grote benauwdheid. Nou, dan loopt daar vandaan meteen een lijntje naar Matteüs 24 over de tijd van de grote verdrukking. Nou, in de tijd van Daniël was het voor Gods kinderen al heel ingewikkeld. Was het al een tijd van grote verdrukking. Het geloof werd volop aangevochten en er werd veel geleden. Maar is het ergens ook niet kenmerkend voor het leven van Gods kinderen dat er ook verdrukking bij wordt? Het wordt ons in ons land veel bespaard. Verdrukking omwille van de naam. Eigenlijk is het wel uitzonderlijk als je in de Bijbel leest dat het toch ook wel een van de dingen is die inherent zijn aan het leven met de Heer. Om toch ons geloof te verdiepen, te stalen, zodat we sterker worden in het geloof, in het vertrouwen leren volharden. Maar het zal in die eindtijd, waar hierover gesproken wordt, alleen nog maar erger zijn. Een grote verdrukking zal er zijn, zoals er nog nooit geweest is. Een tijd van grote nood. Een tijd ook waarin Gods kinderen niet meer openlijk in vrijheid bijeen kunnen komen om te bidden en om de Bijbel te bespreken. Een tijd ook waarin Gods kinderen geboycott zullen worden in de samenleving en ze op een gegeven moment ook in het economische verkeer op de een of andere manier toch tegen allerlei belemmeringen aanlopen waarin het toch een grens voor hen is. Dat betekent dat gelovige Gods kinderen niet ontkomen aan het martelaarschap, maar ze zullen wel ontkomen aan een eeuwige dood. En dat mag na Pasen steeds weer verkondigd worden. En voor wie geldt dat dan? Wel voor degene die geschreven zijn in het boek. Het boek staat maar met één woordje. Maar ja, daar wordt een geweldig boek mee bedoeld. Daar wordt mee bedoeld het boek des levens. Het boek van het Lam. Het boek waarin alle namen geschreven staan. Van alle mensen wereldwijd. Van alle tijden. Die zalig zullen worden. Van wie de zonden gereinigd zijn door het bloed van het Lam. En hoe weet je nou of onze namen daar nou ook in staan? Wel, ik weet niet wie er precies wie er vrijdagavond allemaal waren. Maar toen ging dat daar ook over. De Heere maakt het zijn kinderen ook bekend. Bekend. En zo cruciaal is die tekst uit Romeinen 8. De geest die dan gaat getuigen met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dat het goed zit tussen de Here en tussen ons. En dat laat God weten door een bepaalde vrede, ook als woorden uit het woord of uit preken of uit psalmen, zo gaan resoneren in ons leven dat je het echt mag weten. Ja, het is goed. En de Heer bevestigt dat ook vanuit zijn woord keer op keer. Maar ja, het is natuurlijk niet onbelangrijk om dat te weten, van staat mijn naam daar nou ook in? Ik las bij de voorbereiding van deze preek over een zekere Cadwallader Jenkins uit Wales. En jongens en meisjes, deze meneer Jenkins, die wilde zo graag weten van, staat mijn naam ook in dat grote boek? En hij wist het niet. Hij vond dat zo moeilijk en hij kon er soms heel moeilijk van slapen. Hij zou het zo graag willen weten, maar altijd was hij weer aan het twijfelen. En op zekere nacht ligt hij in bed en dan droomt hij. En dan wordt hij in zijn droom meegenomen naar de hemel. En eens is hij daar. En dan komt hij in een geweldige hal terecht, zo mooi. Allemaal licht en in de verte ziet hij een tafel en er ligt een heel groot boek op. En hij loopt zo naar die tafel toe en meteen ziet hij het. Ja, maar hier staan de namen van Gods kinderen in. Dit is het boek. Nu kan ik het zien of ik erin sta. En meteen ging hij bladeren bij de J van Jenkins. Maar ja, dat was heel gebladerd natuurlijk, want er staan zoveel namen in. Maar eindelijk komt hij bij de J en dan nog de E en de N en dan, ja, Jenkins. Maar ja, dan weer de voornaam en eindelijk Cadwallader Jenkins. Zijn naam staat erin. En hij wordt zo blij wakker en wat een droom. En de Heer heeft het hem laten weten. Ja, God zou het ons op die manier wel kunnen laten weten. Maar is dat nou alle zekerheid? Bij hem niet. Want wat gebeurt er? Rond het middaguur wordt er aangebeld. En er staat een vreemdeling op de stoep. En die zegt, ja... u kent mij niet, maar u weet misschien wel dat jaren geleden een broer van uw vader is geëmigreerd naar Australië. En ik ben zijn zoon en ik ben nu op vakantie in Nederland en ik kom mijn familie bezoeken. Mag ik me voorstellen, ik heet Cadwallader Jenkins. En die man die schrikt zo erg, want dat betekent dat er nog iemand is. Die Cadwallader Jenkins heet. En nu weet hij het nog niet. Dus ja, alleen een droom zegt nog niet alles. Alle vreugde was voor hem weer weg. Hij wist het nog steeds niet. Maar en dan komt de vraag natuurlijk wel op ons af. Weten wij het, hè? Weet u het? Weet jij het? Mag u jij dat geloven, hè? Van... mijn naam staat er ook. En misschien denk je, ja, ik ben nog maar 14, 15 jaar, ja, hoe oud ben je? En misschien denk je, ja, dat komt later wel, dat schuif ik nog een stukje voor me uit. Ik vind dat nu allemaal nog te ingewikkeld. Nou, vergeet één ding niet. Vergeet één ding niet. Hoe oud was Daniel toen hij naar Babel gevoerd werd? Nou, zo rond 14. Zo jong al. En dan komt hij in Babel. Te midden van de wereld. Want Babel stond voor de wereld. Je had Jeruzalem, dat stond voor God. En Babel, ja, dat was de wereld. En dan kom je in de wereld. En de wereld die trekt. En Nebukadnezar die trekt. En Nebukadnezar belooft je van alles. Je kunt een mooie baan krijgen. Je kunt geld verdienen. En je kunt het hier goed hebben. Maar moet je mij gehoorzaam zijn. En dan moet je mee met onze stroom. Babel, de wereld, aanzien, rijkdom. Het kan allemaal zo aanlokkelijk. En je bent jong en je wilt wat. En je bent in een vreemd land en God is ver weg. Want God, ja God, dat is de God van Israël. Maar je bent hier in Babel. En die God van Israël, ja, die woonde in Jeruzalem. Maar Jeruzalem is verwoest. En die woonde in de tempel, maar de tempel is ook verwoest. Dus ja, wat moet je dan in Babel nog met die God? Dus je kunt toch gewoon dan ook je eigen bestaan opbouwen. Ver weg. Wat een verleidingen. Nou, Daniel niet. Er staat zo mooi van hem in hoofdstuk 1. Dat Daniel in zijn hart zich voornam zich niet te verontreinigen. Jongen, dat is mooi, hè? Dat in je hart voorneemt. Ik ga me niet verontreinigen met alles van de wereld. Hoe mooi het ook lijkt. En dan in die moeilijke tijd, dan zorgt God voor zijn volk. Ook voor Daniel. En hoe dan? Wel, dan stuurt hij een aartsengel. En wie is dat? Dat is Michael. Hij wordt hier genoemd de grote vorst. De grote vorst van het volk Israël. Je zou kunnen zeggen, het is een hemelse generaal. De hemelse generaal van de strijdkrachten. Hij legert zich rond degene die de Heere vrezen. Gemeente, in Openbaring 12 lezen we ook over hem. Daar lezen we dat deze Michael de Satan uit de hemel gooit. En die naam van Michael is wie is als God. Dat betekent het. Wie is als God. En deze Michael staat in de Babel Gods kinderen bij. Hoe dan? Wel, hij is de voorspraak van Gods kinderen. Hij pleit bij God voor zijn kinderen. Oude Testament. Hoe kunnen we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament? Waar is deze Michael de personificatie van? Natuurlijk van de Heer Jezus. Die is nu hierboven de grote voorspreker van Gods kinderen. Letten we dan vervolgens verder op vers 2. Velen van hen die in het stof van de aarde slapen, zullen ontwaken. Wie zouden daarmee bedoeld zijn die in het stof van de aarde slapen? Wel, dat zijn natuurlijk degenen die gestorven zijn. Die in hun graf liggen. De profeet Jesaja wijst daar ook op. Ik noemde al dat Jesaja ook over de opstanding van het lichaam schrijft in hoofdstuk 26. Daar schrijft hij, uw doden zullen leven. En dan zegt hij er iets heel moois bij, zo persoonlijk. Ook mijn dood lichaam zal opstaan. Ontwaak. En juich, u die in het stof woont. Dus een dode in het graf, die in Christus gestorven is, die wordt toegeroepen, juich al. Want je komt straks uit je graf. Je staat straks op. Gemeente in het stof wonen. Of in het stof slapen. Ja, stof. Ik weet niet wat voor connotatie dat bij u of jou oproept. Het woord stof. Maar stof, dat denken wij ja toch vaak niet zo positief over. Maar vanuit de schepping is stof niet negatief of zo. Is juist positief. Want God schiep de mens ook uit het stof van de aarde. Maar, wat gebeurt er met de zondeval? Stof ben je en tot stof zul je terugkeren. En dan word je begraven in het stof van de aarde. En sinds Genesis 3 rust daar de vloek op. En als je daar nou in begraven ligt, in stof waar de vloek op rust, wat een wonder. Dat je daar uit kunt opstaan. Het is toch niet te zeggen, je ligt in het stof van de vloek, grafdicht, zoveel jaren misschien, en je kunt opstaan. Gemeente, dat rust in het stof van de aarde om er eenmaal uit te breken, jongens en meisjes, dat zal ik proberen duidelijk te maken met een voorbeeld voor jullie uit de natuur. Ik weet niet wat jullie weten van vlinders en van rupsen. Een vlinder komt uit een rups. Maar hoe gaat dat nou? Een vlinder legt op een gegeven moment eitjes. En uit die eitjes komen kleine rupsjes, heel klein. Maar als die rupsjes een vlinder willen worden, dan moeten ze heel veel eten in het begin. Vooral die eerste 3 weken. En die eerste 3 weken, dan worden ze wel, las ik, 10.000 keer zwaarder dan als ze uit het ei komen. Moet je voorstellen dat dat bij kinderen ook zou gebeuren. Dat binnen 3 weken tijd na de geboorte je 10.000 keer zwaarder zou worden. Dat zou niet kunnen natuurlijk. Maar bij die rupsen is dat ook heel lastig. Want wat gebeurt er dan? Die huid van zo'n rupsje, ja, kan dat niet aan. Dus die breekt open, dan komt er een nieuwe huid. Die groei gaat door, dan komt er weer een nieuwe huid. En die groei gaat nog door, komt weer een nieuwe huid. En 4 keer. En dan... Die groei gaat nog door en dan komt er een cocon en dan gaat die rups in die cocon, in dat huisje. En dat zou je een beetje kunnen vergelijken met zo'n grafkamertje. Die rups in die cocon die gaat zich ontwikkelen tot iets moois, tot iets heel anders, tot een vlinder. Dat betekent dat die ledematen een geweldige ontwikkeling doormaken in die cocon. En dat betekent dat de vleugeltjes ook ontwikkelen. En dan op een gegeven moment, als die ontwikkeling klaar is, dan breekt die cocon open en dan komt er een vlinder uit in de prachtigste kleuren. Nou, zo gaat het nou ook een beetje op de dag van de opstanding. In dat graf, lig je eigenlijk als in zo'n cocon. En daar gebeurt eigenlijk van alles. Het is eigenlijk een soort ontwikkeling ook. Want de Bijbel zegt, je wordt als een zaad gezaaid. Maar daar in dat graf, daar groei je eigenlijk zo heen naar dat nieuwe leven. En op de dag van de opstanding, dan breekt dat graf open op de stem, natuurlijk, van Christus. De doden zullen ontwaken ten eeuwige leven. Op die jongste dag, de gemeente, zal Christus terugkomen. Waar komt hij terug? Op de Olijfberg. Hij is van de Olijfberg opgevaren en daar zal die ook terugkomen. Het is prachtig dat aan de voet van de Olijfberg, daar vind je heel veel graven, hele dure graven, en er is ook nu al geen plaats meer, heel duur, want degene die daar zo graag begraven wilde worden, ja, die zeggen, dan zijn wij de eerste, straks, bij wie de graven opengaan. Want Jezus komt hier terug. En dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen en er zullen overal wereldwijd engelen uitgaan en die zullen alle uitverkorenen bijeen verzamelen, overal vandaan. En begraafplaatsen zullen opengaan, ook hier in Haastrecht en Hekendorp en Gouda en de hele omgeving. En ja, overal, die graven gaan open. Het is gewoon niet voor te stellen. En degene die verdronken zijn in de zee, die komen zomaar aan. Alsof ze een stukje gezwommen hebben en zo ineens er weer gewoon zijn. En die engelen, die zullen de uitverkorenen allemaal bijeen verzamelen aan de rechterhand van Christus. En degene die niet geloofd hebben, aan zijn linkerhand. En dan staat er dat die ene groep, de gelovigen, zullen ontwaken tot eeuwig leven. En die andere groep tot eeuwige afgrijzing. In Daniël 12 staat, velen zullen ontwaken. Dan denk je van, hoe zit dat nou? Blijven de graven dicht? Nou, als je dat vergelijkt met Johannes 5, waar het vanavond over gaat, dan staat daar allen, de Heer Jezus zegt, allen die in het stof van de aarde slapen, die zullen ontwaken. Hè? En de ene groep tot eeuwig leven, de andere groep tot eeuwige afgrijzing. Eeuwig leven, het zijn maar twee woorden. Maar wat een wereld gaat erachter schuil. Dat zal niet voor te stellen. Daar heeft toch alleen maar verwondering over. Dat zal zo anders zijn dan wij kunnen bevroeden. Dan wij kunnen bedenken. Zo bijzonder. Eeuwig leven op Gods nieuwe schepping. Daar raken we niet over uitgedacht. Ik moest denken aan het graf van Willem van Oranje. Dat praalgraf in de nieuwe kerk van Delft. Ik ben jarenlang predikant in Delft geweest. En als wij preekten in de nieuwe kerk, dan keek je vanaf de kansel zo rechts op dat praalgraf van Willem van Oranje. En op dat praalgraf, daar staan de woorden: hier verwacht Willem van Oranje, vader des vaderlands, de wederopstanding van de doden. Dat is mooi. Wat een getuigenis, hè? In zo'n oude kerk, hè, van daar is verwachting. En op die dag zal ook die grafkelder daar open gaan. En dan zullen die koninklijke graven ook open gaan, maar alle graven. Graven ook van hele arme mensen en mensen ook die bijvoorbeeld nooit een graf hebben gehad. Die resten zullen ook weer terugkomen en die zullen ook opstaan. Hoe dan ook. Gemeente, eeuwig leven gaf ik aan. Maar er is ook die andere kant. Degenen die God niet hebben gekend, die krijgen een andere opstanding. De woorden versmaadheden, ja, smaad. Eeuwige afgrijzing, ja. Ik denk dat ik ze niet eens hoef uit te leggen, want ze spreken voor zich. Het is gewoon afgrijzelijk en huiveringwekkend. Een situatie waar je voor terugdeinst en waar je niet terug kunt. Zij krijgen geen verheerlijk lichaam, maar een lichaam dat getekend is door de zonde, verschrikkelijk. En zij komen aan die andere kant te staan. Maar gemeente, ik weet ook niet wat ze zelf zouden willen. Bijvoorbeeld, ik denk even aan iemand die in zijn leven falikant tegen godsdienst was. Een paar weken geleden zei iemand nog, wat zou het goed zijn als in heel Europa alle godsdiensten zouden worden afgeschaft. Ja, die mensen zijn er. Die hebben er niks mee. Maar stel nou, hè, dat je je hele leven, hè? Zo daartegen bent. Tegen kerk en geloof en kerkmensen. Je bent daar zo falikant tegen. Stel dan, zou je dan altijd bij hen willen zijn? Je bent zo tegen God geweest, tegen Christus. En dan moet je hem altijd groot maken. En dan gaat alles om hem. En dan ben je met al die kinderen van hem, waar je nooit iets mee te maken wilde hebben. Natuurlijk zijn er ook anderen die de zaligheid toch op de een of andere manier wel gewild hebben, maar toch meegedreven zijn, zich lieten meedrijven met de wereld, bij wie nooit die genade is doorgebroken. Voor die zal het natuurlijk verschrikkelijk zijn. Gemeente, dan nog vers 3. De leraars zullen blinken als de glans van het uitspansel. Laten we daar eerst eens even naar kijken. In de HSV staat het woord verstandigen in plaats van leraars. Dat wordt er eigenlijk wel mee bedoeld. De verstandigen, er wordt eigenlijk mee bedoeld de wijzen. Degene die door God verlicht zijn, begiftigd zijn met goddelijk licht, wijsheid, met goddelijk licht bestraald. Inzicht in God en goddelijke zaken. Zij horen niet bij de dwazen, die geen rekening met God en gebod hielden, die hun levenshuis op het zand hebben gebouwd. Zij zijn degene niet die hun levenshuis op het zand hebben gebouwd, maar op de rots. Het zijn degene van wie verderop in de tekst wordt gezegd dat ze velen hebben gerechtvaardigd. Ja. Ze hebben het niet voor zichzelf gehad. Dat is mooi, hè? Als je uitdeelt. Zodat ook anderen er deel aan mogen krijgen. Die genade mochten ze doorgeven. En ze mochten anderen tot Christus leiden. En gemeente, die wijzen, die zullen blinken als de glans van het uitspansel. En als de sterren, eeuwig en altoos. Ja, altijd. Als de glans van het hemel, geweldig, prachtig. Als je eenmaal zo'n blinkende ster bent. Dat je alleen maar licht uitstraalt. Hè? Maar dan is ook alles licht. Maar dat begint ten diepste hier al. Hè? Denk nou niet dat je pas een ster wordt na dit leven. Die gaat schijnen. Dat begint hier al. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De eeuwige en berachtige God. En Jezus Christus. Begint hier. En dan, als je eenmaal een licht en een ster bent, dan zul je dat hier, de een meer, de ander misschien wat minder, maar je zult toch ook hier al een lichtende ster zijn. En wat is dat belangrijk? Ik ben daar zo goed dat ik toen ik in mijn jonge jaren naar de Heere werd uitgedreven, dat God iemand op mijn weg bracht, waar ik zoveel aan te danken had. Een geestelijke leidsman, zomaar. Werd zomaar op mijn weg gebracht. En ik had zoveel vragen en zoveel dingen waar ik met anderen gewoon eigenlijk niet over kon praten. En nou, zoveel als die persoon mij geleerd heeft met al mijn vragen en alles en zulke wijze antwoorden. Nou, wat een zegen. Als je zo in je leven zulke mensen op je pad krijgt. Maar ook wat een zegen als je zelf zo'n ster mag zijn voor anderen. En stel dat je in de hemel komt je zou iemand tegenkomen die zegt van, u was voor mij een ster. Of je komt degene tegen die voor jou een ster was. Zo belangrijk. Geestelijke identificatiefiguren. Ja, er zijn sterren genoeg in deze wereld. Oh, jazeker. Wereldse sterren, ze zijn er bij bosjes. En zo zijn ze er en zo zijn ze ook weer weg. Het is opgaan, blinken en weer verzinken ook. Ik moet denken aan de tijd toen ik predikant in Schoonhoven was. Toen was er ook zo'n ster. Dat was Jamai, hij was zanger. En een van onze dochters was helemaal idolaat van Jamai. Helemaal fan van hem. En het hele stadje dat sprak over Jamai. Ik vroeg haar afgelopen week, ik zeg, weet jij nog iets van Jamai? Of, ja, die had ze niks meer mee. En ja, die heeft die naam niet meer. Dat is opgaan, blinken en verzinken. Maar die andere sterren, ja, dat heeft eeuwigheidswaarde. En gemeente, als we zo ster zijn, dan heeft ons leven zin en doel gehad. Misschien denkt iemand, ja, ik mag de Heere wel lief hebben. Maar ik ben nog bang dat ik nog nooit iemand bij hem gebracht heb. Weet u, Spurgeon, ja, die kon het allemaal zo kernachtig zeggen op zijn eigen manier. Die zegt, ja, hij zegt, dan krijg je wel een ster. Dan krijg je wel een kroon, zegt hij. Je krijgt wel een kroon, maar je krijgt er geen ster op. Als je zelf in je leven geen ster was voor anderen, krijg je geen ster op je kroon. Nou ja, maar wel een kroon. Gemeente, tenslotte, ondanks dat Gods kinderen het moeilijk kunnen hebben op aarde. En het mogelijk, ik vind het ook heel spannend wat er gaat gebeuren nu in het Midden-Oosten. Het mogelijk nog moeilijker wordt, er is uitzicht. En er is doorzicht vanwege de trouw van God. De Heere kent de zijne. En waar we hem mogen kennen, zullen we nooit en te nimmer uit zijn handen vallen. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus' opstanding is het onderpand van de wederopstanding van ons lichaam. En hopelijk jaagt daarom de dood voor u en jou geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Door hem die niet wil dat we verloren gaan. Hem zij de lof en de glorie van nu aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder bidden voor het gezin van Gert en Karin van den Berg in verband met de ouders van Gert. Gert's vader ligt op, zo ongeveer op sterven. Hij eet en drinkt niet meer. En er zijn ook veel zorgen over zijn moeder. We willen de heren danken met mevrouw S.W. van Vliet van de Krans, die gisteren de leeftijd van 81 jaar mocht bereiken. We willen ook danken voor de ledenvergadering en de waardevolle lezing van professor De Reuver. We willen bidden voor de belijdenis, kattengezanten en zo staan er nog wat meer punten op het voorbedenbriefje. Laten we danken en bidden. Heren, mogen u grote naam hartelijk danken dat u graf en dood en hel en Satan en het kwaad hebt overwonnen. Wat een evangelie, u die sterker bent, was dan dood en graf. We raken er niet over uitgedacht dat het graf zelfs het laatste woord niet heeft. En dat u eenmaal terugkomt op de wolken, op de Olijfberg, Heer, wij danken u voor zoveel goedheid en iedereen zal u zien. En dan bidden we u, geef dat we bereid mogen zijn. En geef dat we mogen weten dat ook onze namen geschreven zijn in het boek des levens. Het boek van het Lam, van uzelf, getekend door uw bloed. Heer, wij bidden u. Doe ons waakzaam zijn en geef dat als de aartsengel daar is met de bazuin zal klinken uit de hoogte, links en rechts. Heren, dat we juichend tegemoet mogen gaan. En hoe bijzonder, als al die graven zullen openbreken. O God, doe er iets van verlangen zijn. En wij bidden u, geef ook dat wij hier in dit leven al identificatiefiguren, sterren, geestelijke sterren mogen zijn voor anderen. Om voor anderen wat te betekenen, veel te mogen betekenen. Iets uit te stralen in deze donkere wereld. Heren, dat bidden we ook voor ons hier in Haastrecht. Geef dat we niet alleen hier komen om te consumeren. Maar dat er in Haastrecht ook gemerkt wordt, en we danken u voor een evangelisatiecommissie die we ook mogen hebben, maar dat er in Haastrecht ook gemerkt wordt van daar zijn sterren die licht afgeven, bijzonder licht, en dat anderen erdoor ingewonnen worden. Heren, zo bidden we om uw zegen over de verkondiging, vergeef wat niet goed was. Wij bidden voor de gemeente, we bidden voor de zieken. Die zijn er, gedenken, jong en oud. Wilt u zich over hen ontfermen, psychisch of lichamelijk? Heren, wat kan er ook een eenzaamheid zijn? We bidden vooral ook voor de ouderen, als de gebreken er zijn. En zo bidden we vanmorgen heel in het bijzonder voor Gert en Karin van den Berg en hun kinderen, hun familie, nu de vader van Gert voor de poorten van de eeuwigheid ligt en er veel zorgen ook zijn over zijn moeder. Moeilijk om als kinderen en kleinkinderen deze ontluistering te zien. Heer, wij bidden u, geef kracht om dat te dragen. Wij bidden, wees deze beide ouders goed en genadig. En ook allen rondom hen. Maar wat een zegen ook. Dat er hoop mag zijn. Dat er uitzicht mag zijn. Wat de toekomst betreft. En dat ook als die vader er straks niet meer is. En de begrafenis er is. Dat over dat lege graf heen gezien mag worden. Op die dag waarop dat graf ook weer open zal gaan. Uw naam zij gedankt voor uw genade. Geef zoal wat nodig is. Heren, zo Danken we u voor de 81 jaar die mevrouw Van Vliet van de Krans gisteren mocht bereiken. En wij bidden, gedenk haar ook dit nieuwe jaar samen met haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Heer, wij bidden u om uw vrede voor heel die familie, ook die vrede die alle verstand te boven gaat. En mag die vrede zo door de geslachten heen er zijn. Heer, zo danken we u voor de ledenvergadering die we mochten hebben. En voor de leerzame lezing die er mocht zijn. Uw openbaring. En wat dat uitwerkt in mensenlevens. Ook wat geloof, hoop en liefde betreft. Heren, wij danken u dat u dienaren op hoge leeftijd toch ook nog zulke gaven geeft om zo een lichtend licht te zijn. Zegen ook hem en allen die hem lief zijn. Heren, zo bidden we voor de belijdeniskategezanten die zich voorbereiden op de aannemingsavond en de belijdenisdienst. Heren, geef dat verstandelijke kennis toch steeds samen mag gaan met die geestelijke kennis. Om verstandiger te zijn, wijze, waar uw woord het over heeft. En zoiets te mogen uitstralen en te betekenen daar waar u roept en plaatst. Heer, wij bidden om uw zegen over de activiteiten van deze week, de bestuursvergadering morgen, de Bijbelkring woensdag. Wilt u uw zegen erover geven? En zo bidden we ook voor hen die worstelen met een andere geaardheid of met beschadigingen, mogelijk vanuit hun jeugd al. Heer, wat kan er veel scheefgroei zijn? Wat kunnen er een zorgen zijn? We denken ook aan al diegenen die misbruikt werden. Een rode draad kan het geven door heel het leven. Wat wordt er vaak in stilte veel geleden? En wij bidden, geef ook ouders altijd wijsheid om daar op een hele goede manier mee om te gaan en ook heel veel in te kunnen betekenen. Heren, wij bidden, mag voor ieder die in stilte moeite met zich meedraagt, mag het zo zijn dat u hun hulp en toeverlaat bent. Heren, zo bidden we voor uw kerk in ons land en daarbuiten. U weet ook van het predikantentekort wat er is. Het is vandaag roepingenzondag om speciaal daarbij stil te staan. Heer, wat zou het groot zijn als ook uit deze gemeente jonge mensen zich geroepen zouden mogen weten om bedienaar van dat goddelijke woord, uw woord, te worden. En dat kunt u al heel jong in kinderharten planten. Dat verlangen. Ach, Heere, bouw uw kerk door uw dienaren heen. En geef ze getrouwheid aan uw woord en de belijdenis. Zo bidden we ook om uw zegen over de studie voor broeder Slingeland. Gedenk ook hem, Heere, zegen zo al het werk van zending en van evangelisatie. Ook evangelisatie in ons ontkerkelijkende land. Heren, zo bidden we in bijzonder vanmorgen voor de nood in de wereld. U weet van wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Heren, wij bidden u, bewaar voor een verdere escalatie. Wij bidden u, bewaar Israël voor een tegenaanval die heel veel consequenties zal hebben. U weet hoe gevaarlijk de situatie geworden is sinds gisteravond. Heren, wij bidden u, wilt u uw vrede gebieden voor Jeruzalem, voor Israël, voor uw volk en de volkeren, opdat u shalom mag zegevieren. Wees goed en genadig. Zo bidden we ook voor al die andere gebieden op aarde waar de nood groot is. Ook als we denken aan Soedan, Oekraïne. O God, u weet ervan. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Breng allemaal uw gemeente bijeen en geef ook dan een gezegende dienst. En uw zegen ook voor de week die voor ons ligt. Doe ons van hier niet weggaan, tenzij uw aangezicht met ons meegaat. Dat bidden we u om Christus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied, gaan we staande zingen, is Psalm 89 vers 1 en 8. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw hart tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Dank u.